Dit zijn de Topsport Topics Highlights. Als team lezen we heel veel artikelen over training en prestatie. In deze podcast pikken we de hoogtepunten van de afgelopen maanden eruit om samen te bespreken. In deze aflevering beantwoorden we een vraag uit de sportpraktijk over het invullen van een talentontwikkelprogramma. Daarna bespreken we of je lenigheid per se op jonge leeftijd moet ontwikkelen en of je beter gaat presteren door je hersenen onder stroom te zetten.
Topsport Topics Podcast.
Beste luisteraar, welkom bij de Topsport Topics Highlights. 3 maanden na de laatste.
Dat zou ik wel ongeveer zeggen, ja.
Ik zit hier met 3 collega's. En ik ga me niet houden aan de etiketten, want de eerste is Willem-Paul. Hoi Willem, alles goed geweest?
Zeker weten, alles is goed gegaan.
Ja. Ja, je hebt, ik begreep dat je gepadeld hebt, zoals menig ander.
Wij hebben vorige week op het teamuitje en wij gepadeld. En we hebben les gehad van onze collega Nicky. En ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. En ik heb net gehoord dat ik een steile leercurve had, dus ik ben tevreden.
Nou, dan heet ik gelijk Nicky welkom. Jij was de padeltrainer, begreep ik. Wat vond je van ons team?
Nou, als je het inderdaad hebt over een steile leercurve, was die zeker aanwezig. Het was hartstikke leuk en gezellig.
En dan een derde die aanschuiven. Ellen, welkom.
Dankjewel.
We gaan vandaag een drietal onderwerpen bespreken. En die eerste is naar aanleiding van een vraag uit de Tennisbond. Aldo Hoekstra, Willem-Paul heeft een vraag aan jou gesteld. Ja. Welke modellen zijn er voor de ontwikkeling van sporters?
Ja. De aanleiding daarvan was eigenlijk de volgende. Ze zijn bij de KNLTB zijn ze altijd aan het kijken van hoe kunnen we nou vanaf de jeugd af aan kunnen we dus spelers het beste ontwikkelen. En daarvoor zijn er ook opleidingsplannen worden ieder jaar opgesteld en ook weer gereviseerd. Dus daar zijn ze op dit moment zijn ze mee bezig. Volgens mij ging het nu specifiek ook over padel, een sport die dus in Nederland in opkomst is. En dan wilden ze eigenlijk kijken van wat is nou de wetenschappelijke achtergrond van het trainen van een sporter door zijn ontwikkeling heen. En zijn nog accenten aan te brengen wanneer je welke motorische eigenschappen zou moeten trainen.
Maar waarom wil de KNLTB dat, de Lawn Tennis Bond dat precies weten? Je zegt net dat is de bond die vaak met vragen komt daarover. Is die daarin anders dan andere bonden, deze sport? Anders dan andere sporten?
Nou, in principe geldt het natuurlijk voor elke sport dat er een bepaald idee moet zijn van hey, hoe ga je kinderen die zich aanmelden bij een bepaalde bond of bij een bepaalde sport, hoe ga je die zeg maar optimaal begeleiden naar hun uiteindelijke prestatieniveau?
Ja, bij tennis starten ze ook heel jong, geloof ik, hè? Dat weet Nicky waarschijnlijk.
Je hebt wel filmpjes inderdaad van kinderen van 3 jaar die met een racket in de weer zijn. Maar vanaf 5, 6 jaar kan er vaker wel gestart worden met tennis, ja.
Is dat goed?
Ligt eraan waar je op doelt.
Nou, ik ben bij een congres geweest van de week en dan kreeg ik te horen dat een brede motorische ontwikkeling minstens net zo'n goede voorbereiding is op een succesvolle carrière.
Ja, maar dat hoeft niet.
Als een specialisatie op vroege leeftijd.
Maar dat hoeft niet te betekenen dat als je op 5 of 6-jarige leeftijd al begint, dat je dan direct in die sport gespecialiseerd bent. Dus je kunt prima
precies.
Op jonge leeftijd starten met een sport als tennis. Op het moment dat je ook of binnen tennis misschien aan andere bewegingsvormen doet, maar ook buiten tennis misschien andere sporten kunt.
Geef eens een voorbeeld. Ja, nee, jij wilde daarop reageren.
Nou ja, ik denk dat Nicky daar wel een goed punt aan snijdt. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Want het is in principe is natuurlijk voordelig om zo jong mogelijk met sport en bewegen kennis te maken. Want het aanpassingsvermogen van het zenuwstelsel is dan zo groot mogelijk. Waardoor je ook bepaalde bewegingen makkelijker aanleert. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je alleen maar op die ene sport hoeft te focussen. Maar dan kun je nog andere dingen en andere bewegingsvormen kun je ernaast doen.
Geef eens wat voorbeelden, want het blijft hangen. Ik ben coach. Wat zou je mij aanraden dan daarnaast te doen of erbij te doen?
Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan bepaalde vormen dat je gaat draaien, koprollen, springen. En dat kun je allemaal binnen de tennistraining kun je doen. Maar je kunt er ook voor kiezen om verschillende sporten naast elkaar te doen. Dus dat je gaat tennissen, maar dat je tegelijkertijd ook gaat judoën of turnen. Of dat je een zo breed mogelijk arsenaal aan bewegingsvormen je eigen maakt. Zodat je die in 1 sport uiteindelijk zou kunnen gaan toepassen eigenlijk.
En er wordt ook wel veel gesproken over dat er sensitieve periodes zouden zijn voor de ontwikkeling van het een.
Ja.
Van een vaardigheid of een... Wat is dat precies?
Nou, om die sensitieve periodes, om die eventjes goed te begrijpen, moet je denk ik even een stap terugzetten.
Ja.
Want je hebt binnen de modellen voor ontwikkeling van sporters heb je eigenlijk 2 stromingen. Je hebt het Deliberate Practice Framework. En dat is er eigenlijk op gestoeld van de hoeveelheid gerichte training die je opbouwt bepaalt je uiteindelijke prestatieniveau. Dus als je zo redeneert, dan denk je van ja, je moet er eigenlijk zo vroeg mogelijk bij zijn.
Ja, ik wou net zeggen, ja.
En je moet zo vroeg mogelijk specialiseren, want dan heb je zo lang mogelijk om gericht te trainen voordat je volwassenheid bereikt. Ja. Nou, daar valt een hoop voor te zeggen. Daar is ook die 10.000 uren regel waar je heel vaak over hoort, is daaruit voortgekomen. Maar er is ook nog een andere stroming en die zeggen eigenlijk van ja, wacht eventjes. Dat is wel om al die kleintjes zeg maar gelijk zo te gaan drillen in één richting, dat is misschien geen goed idee. We gaan ze eigenlijk laten beginnen met deliberate play. Dus op een spelende wijze manier kennis laten maken met sport. Kinderen vooral plezier laten hebben. En dan op een later moment de gerichte training in te voeren. En een voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld vroege uitval kun je voorkomen. Burn-out symptomen, overbelastingsblessuren, dat soort dingen. Ja, die ondervang je daardoor een beetje, omdat je veel divers bezig bent.
Die laatste dingen hebben dus met deliberate training te maken. Als mensen erover. Want niet onbelangrijk, overtraining, blessures, et cetera. Ja. Om die te voorkomen.
Ja, nou ja, die komen dus vaker voor als je zeg maar de hele tijd hetzelfde bewegingspatroon aan het uitvoeren bent. Opnieuw en opnieuw en opnieuw.
En als dat nou zo is, zijn er dan nog veel coaches die überhaupt kiezen voor die opbouw?
Nou ja, het verschilt natuurlijk ook een klein beetje per sport. Hè? Want de ene sport kun je makkelijker eigenlijk maken dan de andere sport. Dus je hebt bepaalde vroeg specialiserende sporten. Denk bijvoorbeeld aan turnen, waar heel erg vroeg gespecialiseerd wordt. Maar je hebt ook wat later specialiserende sporten. Zoals bijvoorbeeld wielrennen, triathlon en hardlopen. En die patronen zijn makkelijker aan te leren.
Maar als je, dat zeg je zo, hè, vroege trainings. Als je kijkt naar Epke, die was volgens mij nog top wereldtop op zijn 32e.
Ja.
Is die ook op z'n vierde begonnen?
Ja, dat. Ja, nou ja, het was toevallig ook. afgelopen weekend was hij te gast bij Eva Jinek. En nou ja, omdat hij heeft afgelopen week ook een boek uitgebracht over zijn turncarrière. En nou ja, daarin gaf hij ook al wel aan. En daarin waren ook verschillende filmpjes te zien dat hij inderdaad als klein jochie al aan de rekstonken hing. En dat hij van jongs af aan daar al mee bezig was.
Ja. Nou geldt bovendien in het turnen geldt ook dat voor mannen turnen nog ietsjes anders is dan voor vrouwen turnen.
Ja, ja.
Want bij vrouwen is het echt voordelig om juist heel erg licht en heel erg lenig te zijn. En het idee is van als je daar zo vroeg mogelijk mee begint, dan zou dat positief kunnen werken. Maar dat is misschien ook iets waar Nicky zo direct over wat over gaat vertellen.
Maar even over opportunities, ja, daar komen we zo over.
Precies. Maar laten we eventjes teruggaan, want jij stelde eigenlijk een vraag over de sensitieve periodes, stelde jij. En eigenlijk is er best wel wat kritiek op die sensitieve periodes. Want die sensitieve periodes suggereren eigenlijk dat er een bepaald moment is waarop je het allerbest kunt trainen op kracht.
Ja, exact. Bepaald, ja.
Precies. En het allerbest kunt trainen op uithoudingsvermogen. En daar liggen een aantal aannames liggen daar wel aan de grondslag. En de eerste daarvan is dat er een bepaald vast moment is als een bepaalde eigenschap zich snel ontwikkelt. Dus je wordt heel snel word je krachtiger. Dat dan ook die eigenschap het makkelijkst te trainen is. Dat die het gevoeligst is voor training. Dus als je heel snel krachtiger wordt, dan moet je extra daarop gaan trainen. Want dan kun je het maximaal uitnutten. Dat is eigenlijk een aanname, is dat. En dat suggereert ook dat als je zeg maar dat moment niet benut, dat je dan je kans gemist hebt. En dat je dan je maximale prestatieniveau niet meer gaat halen. Dat is al één kritiekpunt. Een ander kritiekpunt is ook dat het is ook heel erg gestoeld op het onderscheid tussen verschillende motorische eigenschappen. Dus je hebt snelheid, je hebt kracht, je hebt uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatie. En je kunt eigenlijk die eigenschappen kun je niet los van elkaar zien. Dus als je coördinatie traint, dan ben je vaak ook tegelijkertijd ben je snelheid. Of ben je tegelijkertijd ben je ook kracht aan het trainen. En andersom ook. Dus het is toch een moeilijk verhaal met die windows of opportunity.
Ja, maar als je dan doorkijkt, er zijn ontwikkeljaren. Eigenlijk refereer je daar een beetje aan. En experts, hoe kunnen die nou het best vormgeven aan trainingen in die ontwikkeljaren? Is dat dus die combinatie van die je net beschreef?
Ja, eigenlijk is het een combinatie van eerst ongestructureerd spelen en spelenderwijs kennis maken met verschillende sporten en verschillende bewegingsvormen. En op een later moment dus gericht trainen en gestructureerd.
En als je het hebt over een later moment en op een jonge moment, over welke leeftijd heb je het?
Kom ik zo op. Okay. Want er zijn inderdaad wel wat accenten zijn erin aan te brengen. En die zijn vooral af te leiden aan de groeispurt. Je weet bijvoorbeeld voor de groeispurt, alle trainingsaanpassingen die dan optreden, die hebben vooral hebben die plaats in het zenuwstelsel. Dus dat is echt het leren van bewegen eigenlijk. En tijdens de groeispurt kampen veel kinderen die kampen met een beetje onhandigheid. Dus ja, dan is het lastig om dan juist heel erg op presteren te gaan zitten. Dan moet je juist wat meer op de coördinatie en een beetje op blessurepreventief trainen moet je zitten. En na de groeispurt, dan zijn alle aanpassingen die hebben hun achtergrond zowel in het zenuwstelsel, maar ook in bepaalde hormonale aanpassingen die opgetreden zijn. Dus dan kun je denken aan, dan is het goed om de sportspecifieke coördinatie aan te leren, maar ook om bijvoorbeeld de fysieke eigenschappen die een sport van je vraagt, om die te gaan trainen. Dus bijvoorbeeld als je een judoka bent en je wil een bepaalde gewichtsklasse komen, je wil spiermassa aankomen, dan zou je dat beter na de groeispurt kunnen doen dan voor de groeispurt. Als je kijkt naar wat er op dit moment in de literatuur gezegd wordt en wat de experts eigenlijk aangeven, is van je kunt eigenlijk het beste kun je een aantal jaar voor de groeispurt kun je beginnen met specialiseren. Dat wil niet zeggen dat je gelijk al die andere sporten moet laten vallen, maar dat je in ieder geval wel één hoofdsport kiest. En dan kun je het juiste coördinatiepatroon en een stukje, ja, hoe zeg je dat, aanpassingsvermogen aan verschillende situaties kun je trainen. En dan krijg je die groeispurt, dan worden die kinderen wat onhandiger. Dan moet je eventjes ietsje
even gas terugnemen.
Even gas terugnemen, wat minder prestatiegericht. En dan kun je na de groeispurt kun je verder borduren op de basis die je daarvoor al hebt gelegd. Dat is een beetje het idee.
Plezier, dat vind ik altijd een leuke. Je werd net even genoemd. Voor mij is dat wel een heel belangrijk onderdeel van alles. Kan je dat verweven in dit soort theoretische kaders?
Plezier is natuurlijk een noodzakelijke voorwaarde om überhaupt aan sport deel te nemen, denk ik.
En doen we dat voldoende?
Ik vind dat er de laatste tijd veel meer aandacht voor komt. En ik vind dat ook een goede zaak. Want het valt niet te ontkennen dat, zeker in een topsportsituatie, dat plezier een hele tijd lang ook op een lager plan heeft gestaan. En het is goed dat daar nu meer aandacht voor komt.
Maar ik denk ook als je het hebt over het doen van andere sporten. Ook al zitten sporters bijvoorbeeld in een talentontwikkelingsprogramma, daar is ook veel meer aandacht voor gekomen. Want we zien het bijvoorbeeld bij de basketbalbond, maar ook bij de honkbalbond, dat spelers die in een talentprogramma zitten ook verschillende sporten doen naast hun hoofdsport.
Dat is bewust een bondsprogramma.
Ja, dat is bewust een keuze om ook andere dingen te doen. Ook om ze inderdaad, wat Willem-Paul zegt, met andere bewegingsvormen nog steeds kennis te laten maken en die op een andere manier te ontwikkelen. Maar ook kan het zijn een stukje plezier, toch op een andere manier bezig zijn met bewegen en met ontwikkelen. Dus dat hoeft niet alleen.
Nou ja, ik vind het wel sowieso goed dat we weer over plezier praten.
Ja, nou ja, kijk, dat zie je ook vooral bijvoorbeeld bij die vroeg specialiserende sporten. Dan worden de sporten eigenlijk als een soort van machine gezien, een soort van input-output. En als je maar lang genoeg traint, bij wijze van spreken, en je doet maar de juiste dingen, dan moet er op een gegeven moment gepresteerd kunnen worden. Maar juist de omgeving en de situatie waarin je dat doet, en ja, het gevoel wat je er zelf bij hebt, dat is natuurlijk veel belangrijker en veel bepalender ook voor het uiteindelijke prestatie.
Hey, dat lijkt me evident. Dus wat dat betreft heeft de Tennisbond wel een vraag gesteld die eigenlijk toepasbaar is in het denkkader van alle trainers. Alle sporten in feite.
Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat is ook de reden waarom we natuurlijk gekozen hebben om vandaag te bespreken.
Nou ja, en daarom dan maak ik het stapje even Nicky, naar jou. Windows of opportunity, fase, bla bla bla, lenigheid. Waarom is dat zo belangrijk?
Lenigheid is belangrijk voor sommige sporters. En zeker niet voor iedere sporter een prestatiebevorderende factor. Maar denk bijvoorbeeld aan turnen. Is een sport waarin lenigheid een essentieel onderdeel is. Dus voor turners is het belangrijk om aan die lenigheid te werken. En ik denk, nou ja, waarom we dit ook bespreken is omdat we ook echt inzoomen op een van die factoren die Willem-Paul net al noemde. En in een redelijk recente overzichtsstudie hebben ze gekeken naar het effect van rekoefeningen op de lenigheid van kinderen van 6 tot 11 jaar en op de lenigheid van wat meer adolescenten van 12 tot 18 jaar. Om te kijken van in hoeverre maakt het nou nog uit op welke leeftijd je die rekoefeningen doet en is het zo, wat vaak wordt gedacht, ook wat Willem-Paul net al aanstipt, dat je met name op die jonge leeftijd die rekoefeningen moet doen om leniger te worden.
Omdat je het anders kwijtraakt of moeilijker trainbaar is.
Nou ja, omdat er spraken ze zijn van een fase van verhoogde trainbaarheid. Dus van een sensitieve periode om aan die lenigheid te werken.
Heb je een idee waar dat vandaan komt, die gedachte? Dat je dat op jonge leeftijd al moet ontwikkelen?
Nou ja, vaak wordt gedacht dat er bepaalde ontwikkelingen zijn die op jonge leeftijd met name voor het centrale zenuwstelsel noodzakelijk zijn om op een bepaalde manier te ontwikkelen. Dat dus ook voor lenigheid geldt. Maar ook dat kinderen over het algemeen een stuk leniger zijn dan volwassenen. Waardoor je vaak ook het idee hebt, oké, dan zullen we wel ook op jonge leeftijd die lenigheid moeten trainen om leniger te worden.
En leniger te blijven.
Ja.
Ja, precies. Dus dat is een beetje het idee geweest van de onderzoekers van, goh, wat is nou eigenlijk het bewijs als we kijken naar de hele wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp? Maakt dat nou uit? En dan is natuurlijk de vraag, maakt dat uit?
Vertel
nou,
het.
Vertel, ja.
Nou ja, ja. Ik zat na te denken, ja, vertel het. Ja,
ja. Ja. Nou ja, wat onderzoekers hebben dus gekeken naar alle literatuur over dit onderwerp en een uitsplitsing gemaakt naar de literatuur bij kinderen en bij adolescenten. En ze zien dus dat zowel die adolescenten als die kinderen leniger worden op het moment dat ze gaan rekken. En daar zit geen verschil in hoe lenig ze worden op het moment dat ze al die rekoefeningen van verschillende duur op een hoop gooien. Op het moment dat die onderzoekers echter onderscheid maken in het rekvolume, dus daar hebben ze een cut-off waarde van 3600 seconden. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar dat is een hoeveelheid waarbij je vaker dan bijvoorbeeld 10 weken lang, 2 keer per week aan het rekken bent. Dus dan heb je het echt over heel veel rekken. Dan zien de onderzoekers wel dat die jonge kinderen vooruitgaan ten opzichte wanneer ze minder rekken. Terwijl dat bij die adolescenten dus niet uitmaakt. Dus dat suggereert dat er misschien toch wel een beetje sprake is dat kinderen net wat meer vooruit gaan dan die jonge adolescenten, ondanks dat die onderzoekers dat dus niet echt hebben kunnen aantonen.
Ja,
ja, even een stap achteruit, hè? Want ik begrijp dat onderzoek en ik begrijp dat de jongen, hè, wat je net toelicht. Maar wat mij fascineert is rekken, lenigheid een prestatiebepalende factor voor de sport? Vroeger was altijd het verhaal, je moet heel veel rekken, want het is goed voor iedereen, elke sport. Bij wijze van spreken tot en met dammers toe.
Ja.
Is dat zo? Moeten we lenig zijn om sport te kunnen beoefenen? Of is dat een aanname die inmiddels achterhaald is? Of voor bepaalde sporten alleen maar geldt?
Nou, ik denk dat het wel een beetje een achterhaald idee is dat iedere sporter ontzettend veel moet rekken om aan die lenigheid te werken. Maar er zijn heel veel sporten waarbij die lenigheid wel een heel belangrijk onderdeel is van de sport. Nou, wat ik al eerder aangaf, neem bijvoorbeeld turnen. Ja, daar moet je bij uitstek lenig voor zijn. Maar ook, ik denk aan Novak Djokovic op de tennisbaan, die regelmatig in een split staat om nog een bal te halen. Ja, je zou misschien niet zeggen dat voor iedere tennisser zo belangrijk is, maar omdat hij wel misschien net dat stapje meer kan zetten of net een bredere reach heeft, kan het zeker van invloed zijn. Denk ook bijvoorbeeld aan honkbal. Op het moment dat jij je schouder verder naar achter kunt bewegen, kun je over een grotere afstand kracht leveren. En kun je dus ook een bal bijvoorbeeld harder gooien. Dus dat zijn wel sporten waarvan je kunt denken van, goh, lenigheid speelt in die zin bij heel veel sporten wel een rol. Maar zal zeker niet bij alle sporten een enorm prestatiebeperkende factor zijn.
Dat hoor je ook wel eens, blessure preventief. Voorkomt het blessures als je leniger bent? Of is daar niks aangetoond?
Nee, dat is wel vaak wat wordt gedacht. Dat met name mensen vanuit de praktijk denken dat je moet rekken om blessure te voorkomen. Maar we zien vanuit onderzoek dat dat niet waar is. Dus alleen op het moment dus dat rekken een beperkende factor is, of als sporters heel erg stijf zijn, dan zou misschien rekken wel net blessures kunnen voorkomen. Maar over het algemeen stellen we dat je niet hoeft te rekken om blessures te voorkomen.
Hey, en wat voor soort rekoefeningen zou je aanbevelen? Vroeger was er dat stuitend rekken, weet je wel. Ander werd je door een ander opgerekt. En je ziet bij die sporten wel eens dat sporters elkaar helpen om te rekken.
Ja.
Wat heeft het meeste effect? Is dat nog uit het onderzoek gekomen?
Nee, in dit onderzoek hebben de onderzoekers specifiek gekeken naar statische rekoefeningen. Ja. En bij statische rekoefeningen houden sporters gedurende een x-aantal seconden dezelfde beweging aan. Maar aan de andere kant heb je ook dynamisch rekken. En daarbij rekken sporters eigenlijk hun spieren afwisselend op. Dus dan wisselend oprekken en vervolgens weer ontspannen. En we weten dat je door zowel dynamisch als statisch rekken leniger kunt worden. Maar op het moment dat jij kort daarna een krachtsinspanning moet leveren, denk bijvoorbeeld aan de 100 meter sprint, dan zien we dat je bij statisch rekken wel een korte periode krachtsverlies hebt. Dus op het moment dat jij kort na bijvoorbeeld een warming-up waarin rekoefeningen worden gedaan, je een intensieve krachtsinspanning moet leveren, dan is het aan te raden om dynamisch te rekken ten opzichte van statisch rekken. Maar voor de rest is er weinig onderscheid te maken in die beide rekvormen.
En hoe werkt zo'n het leniger worden door rekoefeningen precies? Waar heeft het effect op?
Op
spierniveau, peesniveau, gewrichtsniveau?
Op korte termijn zorgt rekken voor meer lenigheid doordat de aansturing vanuit de hersenen verandert. Dus de hersenen geven minder snel een signaal af dat die rekbeweging eigenlijk remt. Maar als sporters langer rekken, bijvoorbeeld minimaal 4 weken, dan vindt er naast die veranderende aansturing vanuit de hersenen ook veranderingen plaats in de structuur van spieren en pezen. En die structuurveranderingen zorgen er ook echt voor dat spieren dus rekbaarder worden.
Het triggert mij dat verhaal over de rol en de functie van de hersenen. En dat is direct een mooi bruggetje naar Ellen. Ellen, jij hebt... Gaat ons meenemen naar het onderwerp hersenstimulatie voor betere sportprestaties.
Ja,
wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, hersenstimulatie, dat klinkt een beetje heftig. Want het gaat inderdaad over je hersenen onder stroom zetten om beter te kunnen presteren. Maar in de praktijk valt het wel mee. Het is een klein stroompje wat je tussen twee elektrodes op het hoofd laat lopen. En ja, daar worden allerlei prestatieverbeteringen aan toegeschreven. En ik heb eens in de literatuur gekeken wat daar nou eigenlijk van waar is.
Hey, maar hoe werkt het? Laten we daar eens mee beginnen. Want je zegt even zo, ik krijg daar heel beeld bij. Hoe werkt het precies?
Nou ja, de hersenen die spelen natuurlijk een rol bij alle fysieke prestaties.
Bleek ook net natuurlijk. Ja,
ja, dus de hersenen sturen spieren aan. Nou ja, daarnaast krijg je natuurlijk allerlei informatie over je omgeving. Binnen in je hersenen neem je beslissingen, et cetera. En door je hersenen wat te stimuleren, dus door zo'n stroompje door je hersenen te sturen.
Maar letterlijk met elektroden aan, ja. Op je slapen? Ja?
Niet per se op je slapen, maar op het hoofd.
Okay.
Ja, afhankelijk van welk hersengebied je wil stimuleren.
Zo'n badmuts met elektroden?
Nee, het zijn eigenlijk echt gewoon twee plakkertjes. Dus een positieve en een negatieve elektrode. Wat die elektrodes eigenlijk doen, of dat stroompje wat daar doorheen gaat, die maakt de hersenen wat gevoeliger voor prikkels. Dus het hersengebiedje onder de positieve elektrode wordt wat gevoeliger. En het hersengebiedje onder de negatieve elektrode wordt wat minder gevoelig. Dus eigenlijk is het een soort van versterking of verzwakking van het signaal wat eigenlijk toch al in je hersenen speelt. Dus het is niet zo dat je echt een beweging in gang zet door middel van stroom. Dat kan ook, maar dat is een andere techniek. Maar je verandert gewoon een klein beetje de gevoeligheid van je hersenen. En als je dat 10 tot 20 minuten stimuleert, dan blijft dat ongeveer een uur tot anderhalf uur.
Met pulsen, met een soort pulsen.
Gewoon een continu stroompje.
Ja, continu stroom.
Ja, en dat blijft dan gedurende een uur tot anderhalf uur blijft die extra gevoeligheid in stand.
Dus je zou het voor een wedstrijd kunnen doen?
Ja, dat is het idee inderdaad. Dat je voor een wedstrijd of voor een training je hersenen een beetje stimuleert. En daardoor wat beter je spieren zou kunnen aansturen. Of misschien de pijnsignalen of de signalen van ongemak uit je lichaam. Dat je die iets kunt afzwakken, waardoor je beter kan presteren.
En we kennen natuurlijk allemaal wel die hersengebieden, hè? Want het ene gebied heeft de ene functie, het andere gebied heeft de andere functie. Hoe precies is het dan precies eigenlijk?
Nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje direct de grootste valkuil van de hersenstimulatie. Je hebt natuurlijk hersengebieden met verschillende functies. En zo'n elektrode is al best wel groot. Die heeft echt wel een paar centimeter in doorsnee. Bovendien verschilt die hersenanatomie een beetje van persoon tot persoon. Dus het is toch best wel lastig om precies het juiste gebiedje te stimuleren. En ja, dat is ook wel echt een mankement aan deze methode.
En je kan redelijk, je blijft redelijk oppervlakkig als het gaat om het stimuleren van de hersenen. Hersenschors met
name. Ja, dat weten we dus niet zo heel goed. Want het is inderdaad zo dat dat stroompje loopt gewoon van de ene elektrode naar de andere.
Oh, okay, ja.
Dus in principe kun je wel een beetje achterhalen welke hersengebieden dat stroompje gaat doorkruisen. Maar of dat ook invloed heeft op de rest van de hersenen. Kijk, het zijn allemaal neurale netwerken in de hersenen. En het, ja, wat je in het ene gebied doet, heeft invloed op het andere gebied. Maar we weten eigenlijk nog te weinig van de werking van de hersenen om precies te kunnen zeggen van, nou ja, dat blijft echt oppervlakkig in dat hersengebied, of dat gaat door de hele hersenen heen en dat heeft overal invloed op. Dat weten wij.
Maar leidt het tot extra neuronen, meer verbindingen? Of is dat dus ook nog niet bekend?
Nee, in principe niet. Die stimulatie niet. Er is wel ook een hypothese dat je beter zou kunnen leren door je hersenen te stimuleren. En nou ja, leren gaat inderdaad wel over het aanleggen van nieuwe verbindingen of het verbeteren van bestaande verbindingen. Maar daar is ook nog niet zo heel veel bewijs voor dat dat werkt.
En wat zijn de bewijzen waarvan onderzoekers denken van, goh, in die richting zou het wel eens op kunnen gaan? Want niet voor niks vindt er heel veel onderzoek plaats op dit onderwerp.
Ja. Ja, er verschijnt inderdaad bijna maandelijks wel een artikel over hersenstimulatie, al dan niet in de sport. Je kan het natuurlijk op allerlei gebieden toepassen. En veel van die onderzoeken zijn op zich wel positief. Die vinden wel vaak een klein verschilletje in hoeveel kracht je kunt leveren, of zelfs echte sportprestaties, hoe hard je een volleybal kan smashen bijvoorbeeld. Maar het zijn allemaal hele kleinschalige onderzoekjes. Vaak echt maar 10, 12 proefpersonen en kleine verschillen. Dus dat wil zeggen dat het bewijs nog niet heel overtuigend is.
Zijn er ook kritische volgers van dit soort ontwikkelingen? Ik krijg altijd een beetje een science fiction gevoel erbij.
Ja, die zijn er wel. Het woord hersendoping valt wel regelmatig. Mensen vinden het niet zo'n elegante trainingsvorm eigenlijk. Door gewoon je hersenen een beetje onder stroom te zetten en achterover te leunen.
Ja.
Maar ja, er is ook weer niet echt een hard nadeel van deze methode. Het is niet gevaarlijk, mits je gewoon de juiste spullen gebruikt en niet bij de gamma 2 elektrodes een snoertje haalt. Ja, we weten natuurlijk nog niet echt wat de lange termijn gevolgen zijn, maar het lijkt allemaal best wel veilig. Het is ook niet heel duur of zo. Dus het is niet zo dat de ene sporter het wel kan betalen en de ander niet, en dat je daardoor een soort van ongelijkheid creëert. Dus in die zin is het misschien wel iets wat je kunt vergelijken, een soort van technologie om beter te presteren, wat je zou kunnen vergelijken met een hoogtetentje bijvoorbeeld. Dat is ook niet een directe trainingsmethode, maar wel iets waardoor je uiteindelijk beter zou kunnen gaan presteren.
Ik weet, aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam, hebben ze onderzoek gedaan naar het structureel stimuleren van de hersenen, wat dan uiteindelijk zou leiden tot een vergroting van de capaciteit van de harde schijf, laat ik het maar even zo zeggen. Waardoor je veel meer informatie in één keer op kon nemen, veel meer beslissingen sneller kon nemen. Dus ze zeggen dat is een heel groot gedeelte van de capaciteit van je hersenen benut je helemaal niet. Het leek alsof je dat daarmee dus, dat je wel benutte, vergroot. Ben je daarmee bekend?
Niet echt, nee. Ik heb er natuurlijk wel eens van gehoord. Maar nee, ik weet niet hoe het onderzoek ervoor staat op dat gebied.
Nee, want op zich zou dat natuurlijk wel interessant zijn. Blijf ik van de ethische discussie af om te onderzoeken. Aan de andere kant zou ik het ook heel erg eng vinden, dat soort ontwikkelingen. Maar is er überhaupt hard wetenschappelijk bewijs ten aanzien van prestatieverbetering?
Nee, ik vind eigenlijk van niet. Zoals ik zei, er zijn wel een heleboel onderzoeken die een kleine verbetering hier, kleine verbetering daar vinden. Dus bijvoorbeeld in het leveren van kracht of zo. Dat zou dan kunnen komen doordat je je spieren beter kunt aansturen. Maar ten eerste is het grootste deel van die onderzoeken in een laboratorium gebeurd, waar je één spiergroep even moet aanspannen. En dat lijkt niet echt op een echte sportsituatie, waar je natuurlijk veel meer vraagt van je hersenen. Want je moet niet alleen één spiergroep aansturen. Nee. Je moet je hele lichaam aansturen. En je moet ondertussen beslissingen nemen en waarnemen en, nou ja, allemaal van dat soort dingen. En ik denk eigenlijk,
dat allemaal op hetzelfde moment, hè?
Ja, precies. Ja, en ik denk eigenlijk dat we gewoon nog veel te weinig weten van hoe hersenen werken tijdens sportprestaties. Om te kunnen zeggen van, nou ja, we moeten dat gebied stimuleren en daar word je beter van. Voor hetzelfde geld zit je er net een tikje naast en heb je een averechts effect.
Dus hoofdboodschap, interessant, maar nu nog niks meer doen.
Ja, nog iets te vroeg, denk ik.
Ja.
Maar bovenliggende vraag, moeten we het überhaupt doen?
Nou ja, ik zie er dus niet echt... Of ik maakte net die vergelijking met dat hoogtetentje. Ik zie dit niet als iets fundamenteel anders. En ik denk zo, dus ook als het veilig is, van ja, waarom eigenlijk niet? Er zijn wel gekkere dingen, sporters doen wel gekkere dingen.
Lees, luister en kijktips. Nicky, heb jij nog iets wat je wilt delen met ons als het gaat om recent verschenen informatie?
Nou, ik heb een tijdje geleden een podcast van de Slimme Presteren podcast gehoord. En dat ging over de rol van zelfregulatie in de sport met Marije Elverik Gemser. En ik denk, zelfregulatie krijgt ook steeds meer aandacht in de dagelijkse sportpraktijk. Dus ik denk voor coaches, voor andere professionals die in de topsport werken, zeker een relevant en interessant onderwerp om eens onder de loep te nemen. Dus als je meer wil weten over wat zelfregulatie is en ook hoe je dat kunt toepassen in de praktijk, is dat zeker wel een podcast om aan te bevelen.
De podcast Slimmer Presteren.
Slimmer Presteren podcast.
Kun je een klein tipje van de sluier opgeven? Ik vind zelfregulatie wel echt een vakterm. Kun je daar iets over uitleggen?
Ja, met zelfregulatie bedoelen we eigenlijk dus de mate waarin je als sporter zelf verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling. Dus het hele proces van zelfregulatie gaat erom dat je doelen stelt, dat je die doelen vervolgens ook monitort over de tijd, evalueert en ook na afloop kijkt van, hoe heb ik die doelen nou behaald? En op wat voor manier zou ik daar in het vervolg nog meer aandacht te kunnen besteden? Dus het is echt een continu proces van doelen stellen, van het plannen van die doelen, van hoe ga ik die doelen halen, maar ook echt monitoren en het evalueren en reflecteren over de tijd.
Het is wel een doorslaggevende eigenschap voor sporters om te hebben, lijkt me.
Het is wat er wordt gezegd, hè, over zelfregulatie.
Ja.
Ja. Alleen al daarom interessant om te volgen. De podcast Slimmer Presteren.
Ja, we zetten hem in de show notes.
Oké, Willem-Paul, jij nog iets?
Ja, ik ben ook een heel erg groot liefhebber van sportdocumentaires. En ik heb vorig jaar heb ik heel erg genoten van The Last Dance. En dat is een Amerikaanse documentaire serie over Michael Jordan en over zijn carrière, hoe die verlopen is. En nu was ik laatst bij de BMX'ers. Dat is weer een heel andere sport. Maar de bondscoach Martijn Jaspers die zei van, nou, weet je wat, als je The Last Dance, als je dat een interessante documentaire vond, dan moet je eigenlijk eens een keer naar de Redeem Team kijken. En die documentaire is een beetje in dezelfde stijl opgenomen. Heel Amerikaans, dat moet ik wel zeggen hoor. Maar dat gaat over de jacht van het Amerikaanse basketbalteam om op de Olympische Spelen in 2008 weer goud te winnen. Want ja, de Amerikaanse basketballers, dat zijn natuurlijk de beste van de wereld. En in de twee Olympische Spelen daarvoor hadden ze eigenlijk naast het goud gegrepen. En ja, dat kunnen ze natuurlijk niet over hun kant laten gaan.
Wie won er toen het goud?
Volgens mij de Grieken, die hebben een keer goud gewonnen. En ze zijn ook nog een keer gestrand tegen de Spanjaarden, geloof ik. Ook twee
grote landen.
Ja, basketbalnaties.
Dus aan te bevelen, de Redeem Team.
Ja.
Nou, dan denk ik dat we zo'n beetje in ons half uur zitten. Ik wil alle luisteraars danken en ik geef graag het woord terug aan Ellen.
Leuk dat je hebt geluisterd naar de Topsport Topics Highlights. De artikelen die we net hebben besproken staan in de show notes. Nog veel meer artikelen over sportwetenschap vind je op topsporttopics.nl. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan vooral met andere sportliefhebbers. We vinden het ook fijn als je een review achterlaat.
Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.